Voor de luisteraars thuis willen we het schriftgedeelte en de psalmen voor deze morgen noemen. De schriftlezing is Handelingen 12. We noemen de schriftlezing Handelingen 12. En we zingen Psalm 146, vers 3. Psalm 81, vers 11. Psalm 62, vers 1, 4 en 5. Psalm 84, vers 6. En Psalm 150, vers 3 en 24. We noemen nogmaals de schriftlezing Handelingen 12. En we zingen Psalm 146, vers 3. Psalm 81, vers 11. Psalm 62, vers 1, 4 en 5. Psalm 84, vers 6. En Psalm 105, vers 3 en 24. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat ooit zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen van Psalm 146 en daarvan het derde vers. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft, hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. Psalm 146, derde vers. Vindt u straks in het Nieuwe Testament het boek Handelingen en dan het 12e hoofdstuk. Handelingen 12 zal dus straks de schriftlezing zijn. Maar eerst stellen we ons voor de spiegel van Gods heilige wet en we zingen daarna van de 81e psalm en daarvan het 11e vers. Ik ben de Heer, ik ben uw God en Koning. Die heilig, die ijver voor mijn eer, die u door mijn hand uit Egypte land leidde vrij en veilig. Psalm 81, het 11e vers naar de wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegene de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. Dezelfde tijd sloeg de koning Herodes de handen aan sommigen van de gemeente om die kwalijk te handelen. En hij doodde Jacobus, den broeder van Johannes, met het zwaard. En toen hij zag dat het den Joden behagelijk was, voer hij voort om ook Petrus te vangen. En het waren de dagen der ongehevelde broden, de welken ook gegrepen hebbende hij in de gevangenis zette en gaf hem over aan de 4 wachten, elk van 4 krijgsknechten, om hem te bewaren, willende na het paasfeest hem voorbrengen voor het volk. Petrus dan werd in de gevangenis bewaard, maar van de gemeente werd een gedurig gebed tot God voor hem gedaan. Toen hem nu Herodes zou voortbrengen, sliep Petrus dezelfde nacht tussen 2 krijgsknechten, gebonden met 2 ketenen, en de wachters voor de deur bewaarden de gevangenis. En zie, een engel des Heren stond daar, en een licht scheen in de woning, en slaande de zijde van Petrus, wekte hij hem op, zeggende, sta haastelijk op, en zijn ketenen vielen af van de handen. En de engel zeide tot hem, omgort u en bindt uw schoenzolen aan. En hij deed alzo. En hij zeide tot hem, werp uw mantel om en volg mij. En uitgaande volgde hij hem en wist niet dat het een waarachtig was hetgeen door de engel geschiedde. Maar hij meende dat hij een gezicht zag. En als zij door de 1e en 2e wacht gegaan waren, kwamen zij aan de ijzeren poort die naar de stad leidt, de welke vanzelf hun geopend werd. En uitgegaan zijnde gingen zij 1 straat voort, en terstond scheidde de engel van hem. En Petrus tot zichzelf hun gekomen zijnde, nu weet ik waarachtelijk dat de Heere zijn engel uitgezonden heeft en mij verlost heeft uit de hand van Herodes en uit al de verwachting van het volk der Joden. En als hij alles overlegd had, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die toegenaamd was Marcus, alwaar velen tezamen vergaderd en biddende waren. En als Petrus aan de deur van de voorpoort klopte, kwam een dienstmaagd voor om te luisteren, met name Rode, en zij de stem van Petrus bekennende, deed van blijdschap de voorpoort niet open, maar liep naar binnen en boodschapte dat Petrus vooraan de voorpoort stond. En zij zeide tot haar: gij raast. Doch zij bleef er sterk bij dat het al zo was. En zij zeiden: het is zijn engel. Maar Petrus bleef kloppende. En als zij open gedaan hadden, zagen zij hem en ontzetten zich. En als hij hun met de hand gewenkt had dat zij zwijgen zouden, verhaalde hij hun toe hoe hem de Heere uit de gevangenis uitgeleid had, en zeide: boodschap dit aan Jacobus en de broederen. En hij uitgegaan zijnde, reisde naar een andere plaats. En als het dag was geworden, was er geen kleine beroerte onder de krijgsknechten, wat toch aan Petrus mocht geschied zijn. En als Herodes hem gezocht had en niet vond, en de wachters rechterlijk ondervraagd had, gebood hij dat zij weggeleid zouden worden. En hij vertrok van Judea naar Caesarea en hield zich aldaar. En Herodes had in den zin tegen de Tyriërs en de Sidoniërs te krijgen, maar zij kwamen eendrachtelijk tot hem. En Blastus, die des konings kameling was, overreed hebbende, begeerde vrede, omdat hun land gespijzigd werd van des koningsland. En op een gezette dag, Herodes een koninklijke kleed aangedaan hebbende, en op den rechterstoel gezeten zijnde, deed een rede tot hem. En het volk riep hem toe, een stem Gods en niet eens mensen. En van stonden aan sloeg hem een engel des Heren, daarom dat hij de goden de eer niet gaf. En hij werd van de wormen gegeten en gaf den geest. En het woord Gods wies en vermenigvuldigde. Barnabas nu en Saulus keerden weder van Jeruzalem, als zij de dienst volbracht hadden, medegenomen hebbende ook Johannes, die toegenaamd werd Marcus.
Ik vraag uw aandacht voor een tekst uit het gelezen schriftgedeelte. We gaan naar Handelingen 12, het vijfde vers. En daar staat dan in Gods onfeilbaar woord het volgende: Petrus dan werd in de gevangenis bewaard, waarvan, en we zeggen voor van tegenwoordig door, maar door de gemeente werd een gedurig gebed tot God voor hem gedaan. En dan ga ik uit deze woorden een drietal lessen trekken. Allereerst dat zorgen ons dienen uit te drijven tot gebed. Vervolgens dat we ook voor elkaar behoren te bidden. En dat we behoren te bidden, en dat is dan de derde gedachte, in de wetenschap dat voor God niets onmogelijk is. Dus allereerst dat onze zorgen ons moeten uitdrijven tot gebed. Ten tweede dat we dan ook voor elkaar dienen te bidden. En tenslotte dat we behoren te bidden in de wetenschap dat er voor God niets onmogelijk is. En dan gaan we zingen van de 62e psalm. En daarvan de verzen 1, 4 en 5. Mijn ziel is immers stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. Hij immers zal mijn rotsteen wezen. En wat er verder volgt in de verzen 1. 4 en 5 van Psalm 62.
Thank you.
Is dat in Nederland al enkele eeuwen de gewoonte. En het begin van het seizoen heb je middag. Aanvankelijk was dat alleen een middag voor het gewas. Op een gegeven moment is het ook een middag voor gewas en arbeid geworden. En aan het eind van het seizoen een dankdag. Aanvankelijk alleen een middag voor het gewas. Nog altijd geld. We moeten het van het land hebben. Als het gaat om ons voedsel. Maar vroeger werkten de meeste mensen in wat wij nu noemen de agrarische sector. Dat is al lang niet meer het geval. En daarom werd de biddag op een gegeven moment ook een biddag voor arbeid. Ook al werk je dan niet in de landbouw. Al moet je, als het gaat om je eigen inkomsten, het niet direct van het land hebben. Dan hebben we toch allemaal Gods zegen nodig dat we werk hebben. Dat we in staat zijn om te werken. En je mag het toch ook zo zeggen, dat je vreugde je werk vindt. Dat is even een opmerking terzijde. Je kan te veel in je werk opgaan. Dat is een gevaar dat vooral mannen bedreigt. Maar het is een goede zaak. Dat is de andere kant. Als je een stuk vreugde in je werk vindt. Is verdrietig als je elke dag met een bezwaard gemoed naar je werk moet gaan. Je vindt er eigenlijk geen plezier in. Een biddag en een dankdag. Vind je dat zo ook in de Bijbel? Niet in directe zin. Tenminste een biddag en dankdag voor gewas en arbeid. Maar we moeten niet vergeten dat het paasfeest, het pinksterfeest en het loofhuttenfeest ook oostfeesten waren. Dan kom je in ieder geval om bij een dankdag uit. En de Bijbel leert ons dat er bij bijzondere noden biddagen gehouden werden. Dat kan je bijvoorbeeld afleiden uit het boek Joël. Toen was er een hongersnood en toen werd er een gebodsdag uitgeroepen. Dat wil zeggen, een bijzondere Sabbat. Op de Sabbat werkte je niet. Een gebodsdag. Een dag dat je niet werkte, dat je je verootmoedigde. Ja, dat wil ik ook toch even zeggen. Vroeger werd een biddag ook in Nederland als een zondag gehouden. Dan werd er van winkeliers die bij de gemeente behoorden verwacht dat ze hun winkels sluiten. Iedereen werd verwacht om vrij te nemen van zijn werk. Dat moeten we trouwens nog zoveel mogelijk doen. Maar inmiddels kan het zo zijn dat dat, zeker als het gaat om beide diensten, niet mogelijk is en toch als het even kan. Moeten we de biddag als een soort zondag houden. En meerdere van onze vaderen vonden trouwens ook dat de biddag een zijn. Ik zeg het met voorzichtigheid, want dat heb ik zelf eerlijk gezegd zo niet gedaan. Hoewel ik wel matigheid zoek te betrachten. En toch geef ik het even door. Dat een biddag ook een vaste dag mag zijn. Vroeger, dan gaan we terug naar wat we noemen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Kon het zijn dat de overheid bijzondere biddagen uitschreef. Als er oorlog was of oorlog dreigde. En dan werden er vervolgens, als de nood geweken was, ook weer dankdagen uitgeschreven. Dat is helaas verleden tijd. Bij mijn beste weten heeft onze eigen overheid voor het laatst een oproep doen uitgaan om dankdagen te houden. Toen de Tweede Wereldoorlog beëindigd was. Maar inmiddels is Nederland een zeer geseculariseerd land geworden. Een van de meest geseculariseerde landen van de wereld. En dan mag het ons tot verwondering strekken dat er nog een kerk is, wij weten dat. Maar bijvoorbeeld een Amerikaan kan verbaasd zijn als die hoort. Maar wonen er dan in Nederland nog orthodoxe christenen? Nee, dat had ik nooit gedacht. Dan hebben we in de wereld bepaald niet zo'n beste naam. Wij houden nu biddag. Als het goed is, dat moeten we natuurlijk nooit vergeten, hoort tenslotte elke dag een biddag en ook een dankdag te zijn. Want als je echt bidt, dan leg je je noden aan de Heere voor. Maar dan hoort het toch ook te zijn, zo te zijn dat, hoeveel noden we ook hebben, persoonlijke noden, dat er altijd nog stof tot dank overschiet. Wie toch is een God als gij, groot van macht en heerschappij. Elke dag moet een biddag zijn, dat is een lied. Ik vermoed dat de meeste kinderen het zullen kennen. Lees de Bijbel, bid elke dag. Nou, dat is echt waar. Elke dag de Bijbel lezen. En elke dag bidden. Niet zomaar even een gebed afraffelen. Ik heb je gebeden. Nee, spreken met God. Want dat werd eens aan een godvruchtige vrouw gevraagd. Die had bezoek gekregen. Die mensen hadden haar nooit eerder ontmoet. Ze hadden gehoord van die vrouw dat ze zeer godvruchtig was. En toen wilden ze opstappen en toen zeiden ze, zou u nog voor ons een gebed willen doen? Ja, maar dat doe ik nooit, zei ze. En toen dacht dat bezoek in eerste instantie dat die vrouw kennelijk niet gewoon was in bijzijn van anderen voor te gaan in gebed. Maar u bidt toch wel voor uzelf, zei ze. Nee, zei ze, kinderen, dat doe ik ook niet. Nou, toen wisten ze helemaal niet meer hoe ze daden. Bidt u dat niet? Nee, zei ze, ik praat zomaar met een Heer in dat dialect. Ik praat met God. Ze kan het geen bidden noemen. Maar dat is nu juist echt bidden. Spreken met God. Vragen naar de Heer en naar zijn sterkte. En zo kom ik bij de tekst waarvoor ik u aller aandacht vraag. Het gebed dat de gemeente deed voor Petrus toen hij gevangen was genomen. Het was rond het paasfeest. Nou, op Pascha mocht er geen doodvonnis uitgevoerd worden. Maar als Pascha voorbij was, daar zou Petrus voor het volk geleid worden. En dan voelde hij wel aan hoe het af ging lopen. Jacobus was ter dood gebracht. Jacobus, de broer van Johannes, een van de 12 apostelen van de Heer Jezus Christus. Andere christenen waren gevangen gezet. Ja, je voelt op je klompen aan. Straks wordt Petrus ook ter dood gebracht. Hij was gevangen gezet. 4 wachten van 4 soldaten, die bewaakten hem. En had hij ook nog eens 2 soldaten naast hem. De een aan de ene kant en de ander aan de andere kant. Met keten en geboet, je kon het zo opvatten dat die soldaten aan Petrus vastgeketend waren. Dus aan ontsnappen viel bepaald niet te denken. Hoe zat dat? Dit was het werk van koning Herodes. En dat moet je dan weten. Er is een familie geweest met de voornaam Herodes. Dan begin je met Herodes die we tegenkomen in de geboortegeschiedenis van de Heer Jezus Christus. En die de dood van die baby's in Bethlehem, van die kleine kinderen in Bethlehem op zijn geweten heeft. De kindermoord in Bethlehem. Herodes de Grote. Zo wordt hij genoemd in de geschiedenis. Dan heb je nog een Herodes. Die kennen we in de geschiedenis als Herodes Antipas. Een zoon van die Herodes de Grote. Die had de dood van Johannes de Doper op zijn geweten. En hier komen we weer een andere Herodes tegen. Het is van belang dat je dat weet, dat je die Herodes uit elkaar kunt houden. Trouwens, als je een Bijbel met uitleg pakt en ook een Bijbel met kanttekening, dan kan je het allemaal keurig vinden. Deze Herodes was een kleinzoon van Herodes de Grote. De man van de kindermoord. En deze koning staat in de geschiedenis bekend als Herodes Agrippa. Hij had een zoon, die heet ook Agrippa. Die komen we verderop in het boek Handelingen tegen. En in de geschiedenis staat die dan weer bekend als Herodes Agrippa de tweede. Hier Herodes Agrippa de eerste. Maar Lucas noemt hem simpel Herodes. Eerst koning geweest over een aantal gebieden buiten het Joodse land. Dat was vanaf 37 na Christus. En vanaf 41 na Christus mag hij zich ook koning noemen over het eigenlijke Joodse land. Nou, toen die christenen liet arresteren en Jacobus ter dood gebracht werd, beviel dat de Joden. En dan moet je goed begrijpen, dan gaat het niet over het hele Joodse volk. Dan gaat het in eerste instantie over de Joodse leidslieden. Waarom zeg ik dat? Dat moeten we natuurlijk heel goed beseffen. Petrus verzoek het Jood. De gemeente misschien. Een enkele uitzondering. Maar daar in Jeruzalem en omgeving. Alle christenen waren ook Joden. Het is van belang om dat te weten, omdat soms met een beroep op het Nieuwe Testament een stuk antisemitisme is verdedigd. Alle eerste christenen, bijna alle eerste christenen, waren Joden. Pas later treden ook heidenen tot de kerk toe. Ja, dat begon al vrij snel nadat de Heilige Geest was uitgestort en toen Jezus nog niet in het kruis was gestorven. Je leest er al van die Canaanese vrouw. Maar dat was een uitzondering en geen regel. Maar nou waar het even om gaat. Waar het in dit geval om gaat. Dat als Petrus gearresteerd is. De volgende dag wordt hij te dood gebracht. Dat voelt iedereen aan. Dan komt de gemeente bij elkaar. Dan is er inmiddels een gedurig gebed bij de gemeente. En men had geen kerkgebouwen zoals wij die kennen. De gemeente kwam bijeen in wat grotere huizen van wat rijkere christenen. Dan bestond zo'n samenkomst op zijn best. 40 mensen, daar zit een flinke kamer vol, dat voelden we allemaal wel aan. Zo was dat toen. Dus overal in Jeruzalem waren huissamenkomsten. En daar werd gebeden. En dan moeten we het ons zo voorstellen dat de een de ander heeft afgewisseld. Als mensen naar bed gingen, dan waren er anderen. Die namen het over. Er werd dag en nacht gebeden. Gedurig gebeden. En dat gebed is niet te vergeefs geweest. De Heer heeft uitkomst gegeven. En dan ga ik les uit deze geschiedenis trekken. Dat Petrus gevangen genomen werd. En dat het duidelijk was. Hij zou te dood veroordeeld worden en te dood gebracht worden. Dat heeft de gemeente ertoe gebracht om gedurig voor hem te bidden. Laat dan het bij ons zo zijn, mijn eerste gedachte, dat onze zorgen ons tot de Heere uitdrijven. Niet iedereen heeft, als het gaat om tijdelijke zaken, bijzondere zorgen. Als dat niet het geval is, moeten we dat niet vanzelfsprekend vinden. Is dat een reden tot dankbaarheid? Maar als er wel bijzondere zorgen zijn, wat is dan het eerste wat je moet doen? En wat is dan het laatste dat je moet doen? En dat zeg ik ook tegen mezelf. Dan is het eerste wat je moet doen bidden, daar moet je mee beginnen. En het laatste wat je moet doen. En dat zeg ik niet voor niks. Ik geef maar één voorbeeld. Vroeger, nog niet eens zo lang geleden, als je een longontsteking had, dan wist je dat is erop of eronder. Dat is erop of eronder. En na 10 dagen kreeg je de crisis. En als je daar niet doorkwam, dan was het gebeurd. Wijlen dominee Verkade, die ik als gemeentelid in Elspeet heb gehad, die heeft als jochie van 10 jaar longontsteking gehad. En dat wist hij dus. Als het op de 10e dag misloopt, wordt het sterven. En die nood heeft hem uitgedreven tot gebed. De Heer heeft hem in de loop der jaren het een en ander erbij willen leren. En ook het een en ander af willen leren. Maar hij heeft me meer dan eens verteld dat toen de Heer in zijn leven is begonnen. Welk gevaar lopen jij? Waar lopen wij? Longontsteking. Nou, even aan een dokter om een antibiotica-kuur vragen. En natuurlijk mogen wij die middelen gebruiken. Begrijp me goed. Maar het gevaar is dat we het gebed vergeten. Dat we niet beginnen met gebed. En dat we niet eindigen met gebed. Nou, de gemeente begon met gebed en is geëindigd met gebed. Het is niet zo geweest. Zouden we die wachten niet om kunnen kopen? Laat staan dat ze een plan hebben beraamd. We gaan die gevangenis overvallen. We gaan die gevangenis overvallen en we gaan Petrus bevrijden. Nee, zo is dat niet geweest. Ze hebben een andere weg gezocht. De weg van het gebed. Het is niet zo, ja, we moeten nog even bidden, mensen. Nog even bidden of Petrus vrijkomt. Nee. Door de gemeente werden gedurig gebed tot God gedaan. De oog houdt me stil gemoed opwaarts om op God te letten. Mijn ogen zijn gedurig op de Heer. Nou, daarin kunnen we aan die vroegchristelijke gemeente een voorbeeld nemen. En dan staat er zo nadrukkelijk een gedurig gebed tot God. Nou, dat sluit aan bij wat ik al zei. Echt bidden is spreken met God. Hebben jullie biddag, hier zal dat nog bij de goede gemeente bekend zijn. Bij mensen die niet naar de kerk gaan, ik neem aan dat ze hier in Vriezenveen nog weten wat biddag is. Maar in de grote stad, als je zou zeggen, biddag, we hebben vandaag biddag, joh, biddag. Wat moet ik me daarbij voorstellen, joh? Wat moet ik me daarbij voorstellen als je vrij vraagt voor biddag? Mensen weten niet wat er aan de hand is. Nou, dan spreken we tot God. Nou, dan hoef je niet gek op te kijken als mensen zeggen, joh, maar die bestaat helemaal niet, joh. Die bestaat helemaal niet. Wat moet je dan antwoorden? Nou, ik heb wel eens dit gezegd. Nou, er zijn inderdaad heel wat goden die niet bestaan. Daar heb je nog gelijk in ook. Maar er is er één die wel bestaat. En wij houden biddag en dan spreken we niet tot de God die niet bestaat. Want die zijn er genoeg. Maar wij spreken tot die ene God die wel bestaat. Die oren heeft en die ogen heeft. Hoe moet je je dat voorstellen? God is toch geen mens? En toch, dat zegt de Bijbel zelf, God heeft oren. Die luistert. God heeft ogen. Die ziet wat we doen. Die hoort wat we zeggen. Goed, dan ook hoort hij wat we zeggen. Dat moeten we ons altijd realiseren. Al zien mensen het niet, God ziet het wel. Al horen mensen het niet, God hoort het wel. En dan bidden we tot God. God bestaat echt. Nu weet ik, dat kan ook gebeuren. Daar zal lang niet elke christen last van hebben. Maar het kan zijn, met name als mensen wat groter verstand hebben, dat mensen zelf last hebben van die aanvechting. Zou God nou wel echt bestaan? En dat je met niemand over durft te praten. Dat je daarmee zit. Dan zou ik u eens aan kunnen raden om de redelijke godsdienst te lezen van Wilhelmus Abrakel. Als je die in uw kerst hebt staan, koop het. En dat is niet een boek om te lezen van begin tot het eind. In die zin, je begint op bladzijde 1 en je eindigt op bladzijde weet ik niet hoeveel. Een paar duizend, twee delen. Nee, dat kan je per hoofdstuk lezen. En dan is er een hoofdstuk. De bestrijding. Bestaat God wel? Daar had die Wilhelmus Abrakel in de 18e eeuw al weet van. Ik heb eens een jonge man bij mijn bezoek gehad. Katechisant, die zegt, dominee. Ik zou het wel willen geloven, maar het lukt me niet meer. Ik vraag me af of God wel bestaat. Weet je wat ik gezegd heb? Gewoon blijven bidden. Maar als je nou niet gelooft dat hij bestaat, ik zeg, maar daar trekt God zich niks van aan. Daar trekt God zich gelukkig niks van aan. Dat jij dat niet gelooft, hij blijft gewoon bestaan. Blijf dan bidden. En vraag of God je van die twijfel verlost. En dan kan het gebeuren dat die twijfel kwam als een mist. En weer optrekt als een mist. Hoe weet je nou dat God bestaat? Nou, als het goed is, mogen we zeggen, ik merk het. Hij heeft me overtuigd van zonde. Daar merk je het aan. En ik mag weten dat er ook bij hem vergeving is. Dan kom je bij het allerbelangrijkste. Dat je mag weten van de geestelijke zegeningen. Maar ik gaf het al aan. We mogen ook al onze tijdelijke noden aan de Here voorleggen. Zoals de gemeente dat destijds deed. De nood van Petrus was hun nood. Stort voor hem uit uw ganse hart. En dan zou ik de raders willen zeggen, vertel tot je kinderen. Je mag met de kleinste zorgen nog naar de Here toe gaan. Kolbrugge, een groot theoloog, die zei, al zou hij een speld kwijt zijn. Dan mag ik nog aan de Here vragen. Wij kunnen zeggen, joh, dat is te onbeduidend, daar moet ik hem niet meer lastig vallen. Dus het gaat om mensen, en meer in zijn hoofd, en meer in zijn hoofd. Dat is wel belangrijk. We mogen de kleinste dingen aan God vragen. Ik denk aan een man die ik ooit sprak, die vertelde dat hij als jochie een schroef of wat voor zijn vader had moeten halen bij een ijzerwinkel. En laat hij nou die schroef verliezen. Of een boer, ik weet het niet meer precies. En toen is dat jochie in gebed gegaan. En hij is terug gaan fietsen. Hij zag, ik kan nog de plek in het dorp opwijzen waar ik op straat die schroef zag liggen. En dat heeft hem moed gegeven. Als God al wil horen als je vraagt, als je schroef verloren bent, dan zal hij zeker willen horen. Als je vraagt, Heere, zou u ook mijn zonde willen vergeven? Zou u ook mij tot een kind van u willen maken? Laat de zorgen ons tot een Heere uitdrijven, telkens opnieuw. En nou het tweede. Dat we voor elkaar moeten bidden. Want er staat hier dat er door de gemeente een gedurig gebed tot God voor Petrus gedaan werd. Heeft Petrus zelf niet gebeden? Ik neem aan van wel, maar heel opmerkelijk is, die nacht niet. Die nacht niet. Hoe moet je dat nou zien? Is dat een gebrek? Nee, dat zie ik in dit verband niet als een gebrek. Petrus lag rustig te slapen. die gaf zijn zorgen aan de Heere over. Ik lag en sliep gerust, was Heere trouw bewust, tot ik verfrissend ontwaakte. Petrus is gerust in slaap gevallen. Dat laat juist zien dat de man een groot godsvertrouwen had. Het staat er bij Daniel niet meer zoveel woorden bij. We weten wel, als je naar Daniel in de leeuwenkuil gaat, dat die Darius heeft die nacht geen oog dicht gedaan. Geen oog dicht gedaan. Want tegen zijn zin in was Daniel in de leeuwenkuil gekomen, terwijl het feitelijk zijn eigen schuld was. En dan neem ik eerlijk gezegd aan, net als bij Petrus, dat Daniel zelf geslapen heeft als een roos. Geslapen als een roos, terwijl Darius wakker was. Maar goed, de gemeente sliep niet. Er werd een gedurig gebed tot de Heere gedaan. Het ging zelfs midden in de nacht nog door. Wat kunnen we daaruit leren? Dat we voor elkaar behoren te bidden. Dat noemen we voorbeden. Dat weten we natuurlijk allemaal. In het gebed roep je God aan. Dan mag je allerlei namen gebruiken. God van Abraham, Isaac en Jacob. Heere der Heerscharen. Als het goed is, bovenal onze Vader die in de hemelen zijt. Je prijst de Heer. Je legt je noden aan de Heer voor. Je dankt de Heer. Maar je bidt ook voor anderen. Dat hoort bij het bidden. Dat er een plek is voor de voorbeden. Dat geldt natuurlijk zeker als we als gemeente bij elkaar komen. Ook nu, er zijn weer een aantal concrete namen genoemd. Dan noem je geen concrete namen. Je bidt voor elkaar. Dat hoort ook. Dat we voor elkaar bidden. Weet je wat daar nodig is? Dat de nood van anderen ook onze nood is. Dat kunnen we heel makkelijk zeggen. Joek zal voor je bidden. Ooit zei ze gemeentelid tegen me. Ik beloof liever aan mensen komen morgentje bij je werken. Dan ik zal voor je bidden. En dat lichten ze toe. Je denkt morgen werken. Moet je morgen vrij voor maken. Nee, zei ze. Dat is makkelijk gedaan. Maar voor anderen bidden. Dat is moeilijker dan je denkt. Want echt voor een ander bidden kan je alleen maar als je de nood van een ander ook voelt. Overigens, de vrouw die het me zo vertelde bedoelde niet dat we het maar moeten laten. Dat bidden voor elkaar. Maar zij bedoelde, dan moet je ook daarin vragen. Heere, leer me bidden. Leer mij bidden voor de ander. Voorbeden voor anderen, nou als we het betrekken op onze tijd. Al hebben de mensen nooit persoonlijk ontmoet. Wij horen, we lezen van christenen elders in de wereld die het vele malen moeilijker hebben dan wij. En dan is het ook onze taak om voor die christenen die het vele malen moeilijker hebben dan wij te bidden. En dan kan het zijn dat als mensen hier uit ons land op de een of andere wijze met christenen elders in de wereld in contact komen, moeilijker hebben dan wij, dat die christenen daar zeggen, we merken dat er voor ons gebeden wordt. Wie het zijn weten we niet, tenminste van heel wat weten we het niet. Maar er zijn meer mensen die voor ons bidden dan die mensen die wij persoonlijk kennen. Dat heb ik zelf ook wel ervaren. Als je in nood zit, dan kan je van mensen weten of van mensen vermoeden dat ze voor je bidden. Maar je kan ook wel eens voelen, er moet nog door veel meer mensen voor me gebeden worden dan ik zelf in de gaten heb. En dan kan het ook wel eens gebeuren dat je later mensen tegenkomt en de nood waarin je zat komt ter sprake. En mensen vertellen je, ik heb voor je mogen bidden. Jouw nood werd mijn nood. Ik heb dat wel eens meegemaakt. Iemand had me nooit persoonlijk ontmoet. Die wist van diepe nood waar ik in zat. En ik kwam hem een paar jaar later tegen. En die man vertelde mij hoe hij voor mij had mogen bidden. Dan zeggen we ook wel eens, dan ontmoeten kinderen van God die elkaar nog nooit hebben gezien, elkaar toch al hier op aarde warden voor de troon van Gods genade. Bidden voor elkaar, dat is heel belangrijk. En als je denkt aan de gemeente zoals we hier bij elkaar zijn, dan ken je elkaar, de een keer beter als de ander. Dan is het goed dat we elkaars noden kennen. Het kan zijn, iedereen weet waar we mee zitten. Het kan ook zijn, een ander ziet de buitenkant, maar de werkelijkheid is anders. Nou zijn er noden, die kan je niet met iedereen delen. Dan is het toch goed om noden, allermeest niet met God te delen, maar toch ook met een enkeling om je heen te delen. Wil je voor me bidden? Want wij kunnen alleen voor de nood van een ander bidden, als we ervan weten. Het kan zijn dat je van de nood weet en er toch niet voor bidt. Dat is heel verdrietig. Maar hoe zou je voor iemands nood kunnen bidden? Je weet heel niet dat die in nood zit. Dan is het goed dat we weet hebben van elkaars noden. Dat we met elkaar meeleven. Ik weet het, er kan meeleven zijn zonder genade. Helaas. Maar toch mag ik hier dus niet waar. Je kan zeggen, wat hebben die mensen veel genade, maar ze lopen gewoon langs elkaar heen. Dat is niet waar. Bij genade hoort ook meeleven. Bij gemeenschap met God, zo kan ik het ook zeggen, hoort gemeenschap der heiligen. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van alle die uw naam ontmoedig vrezen. En hoe blijkt het dan dat je metgezel bent? Nou, een van de dingen waarin het blijkt is, je bidt voor elkaar. Zo bad de gemeente voor Petrus. Daar kwam natuurlijk nog heel concreet bij. Petrus was een apostel. De vergelijking gaat niet helemaal op, want een dominee is bepaald geen apostel. Maar als een predikant, een voorganger, of om de Bijbelse woorden te gebruiken, een herder, een leraar in nood zit, dan kan je toch begrijpen dat de gemeente bidt voor haar herder en leraar. Dat kan je toch begrijpen. Als die in nood zit, het zij in tijdelijke nood, ook een voorganger kan geestelijk in de banden komen. En als de gemeente dat weet, dan zal het toch een gebed moeten zijn, behoren te zijn, voor zo'n voorganger, tot God. De oog houdt ons stil gemoed geduriglijk opwaarts, om op God te letten. Nou, de eerste les is dus, onze noden moet ons uitdrijven tot gebed. Bid en werk, dat is allemaal waar. Het grote gevaar is dat we alleen maar werken en niet bidden. Beginnen met gebed en eindigen met gebed. Ook bidden voor de ander. En als ze in het persoonlijk al moeten vragen, Heer, leer me bidden, geldt dat zeker als het gaat om bidden voor elkaar. Want dan herhaal ik nog maar een keer wat ik zei. Om echt te bidden voor de ander, moet de nood van de ander jouw eigen nood zijn. Nou, hier ging het om de nood van een apostel. Dus in die zin voelde de gemeente ook helemaal aan. Dat zijn de mannen, Petrus is er een van, die moet ons leiding geven. Ten slotte regeert Christus een kerk, maar die geeft naar zijn kerk toen apostelen. Hij gaf apostelen. Hij geeft nog altijd herders en leraars. Heren, wil u ons toch herders en leraars geven in uw gunst? En als we die hebben, geeft dat ze moed en kracht te krijgen. En dan gaan we tenslotte naar het laatste. Dat we moeten bidden in de wetenschap. Voor God is niets onmogelijk. Maar hoe weet je dat nou? Wat geloof jij nou eigenlijk? Van welk geloof ben jij? Dat werd ooit eens aan een tante van me gevraagd.
Van welk geloof bent u eigenlijk? Men bedoelde, van welke kerk ben je nou eigenlijk? Weet je wat ze zei? Heb je even de tijd? Daar zal ik het zeggen. Ze zei de apostolische geloofsbelijdenis op. Ik geloof in God de Vader de Almachtige. Van dat geloof ben ik, zei ze. Nou, als we daar alleen verstoppen, wat geloof je nou eigenlijk? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. Nou, dan zeg je al direct, bij hem is niks zo mogelijk. Hoe kan je dat bewijzen? Nou, denk maar eens aan wat hij vroeger heeft gedaan. En dan gaan we ver terug in de geschiedenis, dan gaan we naar de Bijbelse geschiedenis. De wateren van de Schelfzee gekliefd, ja, dat was toen. U zullen als op Mozes bezo zonder de psalmist, wanneer uw pad loopt door de zee, geen golven overstromen. Denk aan Daniel en zijn drie vrienden, die vrienden kwamen in de oven terecht. Ze zijn er levend uitgekomen. En aan de kleding, er was nog geen rookgeur te ruiken. Daniel is levend uit de leeuwenkuil gekomen. En trouwens, dat kon de gemeente weten. Ga je terug in Handelingen. Op een gegeven moment zijn alle apostelen even opgepakt. Maar die hebben nog maar een knappe nacht gevangen gezeten. Want toen kwam er ook een engel. En die heeft de deuren geopend. Dat is hier opnieuw gebeurd. En dan staat er hier heel nadrukkelijk bij. Nou, die Petrus, die werd zo bewaakt. Er was geen ontsnappen mogelijk. Vier wachten van vier mannen. En ik zei al, van die twee soldaten moet waarnemen. Die waren aan Petrus geketend. Dus als hij zich verroerde, werden die mannen wakker. En dan verschijnt er een engel. Banden springen los. De eerste wacht door, de tweede wacht door. Dan op straat. En op een gegeven moment gaat die engel weg. En dan komt Petrus erachter. Ik droom niet. Hij dacht ineens iets als, ik ben een dromer. Ik kreeg een droom van God. Maar dat was niet zo. Het was echt. En dan besluit hij naar het huis van Maria te gaan. De moeder van Johannes, die ook wel Marcus genoemd wordt. Marcus, de neef van Galief. Die moeder van Marcus moet een wat rijkere vrouw geweest zijn. Die moet een wat groter huis hebben gehad. Er wordt wel eens gedacht, maar dat kan je niet bewijzen, dat de Heere Jezus ook het laatste avondmaal in dat huis gevierd heeft. Het zou best eens kunnen. In ieder geval, dat huis is voor de eerste christen een heel belangrijk huis geweest. Ik gaf wel aan, er waren meerdere huizen waar christenen samenkwamen. Maar dit huis sprong er kennelijk uit. In ieder geval, Petrus is naar dat huis gegaan. En dan klopt hij aan, zou er iemand wakker zijn? Nou, er waren heel wat mensen wakker, want ze waren samen aan het bidden. En dan is er een meisje, Rodea, slavinnetje. Dat zal even gaan kijken wie er klopt. En dan hoort ze de stem van Petrus. En dan is ze zo blij, ze doet een deur geen eens open, ze holt terug. En dan vertelt ze dat ze de stem van Petrus heeft gehoord. En dan zie je, wat is nou een mens? Ook een kind van God. Dan zeggen ze, kind, je bent niet goed bij je hoofd, joh. Je raast. Maar ze houdt voet bij stuk. En dan zeggen ze, het is een engel. En er moet een engel zijn die lijkt op Petrus, die heeft net zo'n stem als Petrus. Die moet het zijn. Maar intussen, Petrus blijft maar kloppen. En kennelijk zijn er toen een paar anderen naar voren gegaan, naar de deur gegaan. En dan doen ze open. En dan zien ze Petrus. Hoe moet je dat nou zien? Hebben die mensen dan niet in geloof gebeden? Nou, ik neem toch aan dat u met mij ervan overtuigd bent. Het wordt zo beschreven, er werd een gedurig gebed tot God gedaan, dat er echt in geloof is gebeden. Maar dan nog geldt, ook als we in geloof bidden, dat het wel op ons gebed is, maar niet om ons gebed. Kennelijk hebben ze zelf al ingevoeld hoe God zou gaan verhoren. Ze hebben misschien gedacht, ja, Herodes, die heeft er nog eens een nacht over geslapen. God neigt de harten der vorsten als waterbeken, dat zei de spreukendichter. Dat ze gedacht hebben, Herodes, kom erop terug. Ik vermoed zomaar dat ze dat gedacht hebben. Konden ze nog een bijbelwoord voor aanvoeren? God neigt de harten der vorsten als waterbeken. Maar God hoort meer dan eens anders dan we denken. Dan hebben wij het alleen gevuld hoe God het gaat doen en God doet het anders. Mag ik daar een voorbeeld geven uit de zendingsgeschiedenis? Ik weet niet of de kinderen hier dat boek kennen. Nou, als je het nog nooit gelezen hebt, moet je dat eens gaan lezen. De vrouw met het boek. Een Engelse zendelinge in India, Gladys Aylward. Die was daar voor de Tweede Wereldoorlog en toen brak de Tweede Wereldoorlog uit. Toen was China nog niet communistisch. De Japanners vielen China. En toen moest deze vrouw vluchten. Met weeskinderen, ze had een weeshuis. En toen kwamen ze bij een grote rivier en ze waren eigenlijk te laat. Want iedereen, zo'n rivier is de Westers, vergelden. Zo'n grote rivier was al aan de andere kant, er voerde geen ponten meer. En toen zag die vrouw het niet meer zitten. En toen zei een van die kinderen, maar moeder, want die kinderen zeiden tegen die zendelingen, moeder, dan gaan we toch bidden. De Heer heeft toch een pad door de zee gemaakt, dan kan die toch ook door de gele rivier, want die rivier was het een zee maken. En toen zei die vrouw, ja, maar lieve kinderen, ik ben Mozes niet. En toen kreeg die vrouw nog onderwijs van die kinderen. Toen zei even de kinderen, maar moeder, de God van Mozes leeft toch nog. En weet je hoe het gelopen is? Er was een Christussoldaat aan de noordkant van die rivier achtergebleven. Op een gegeven moment waren ze samen maar gaan zingen. Toen had die vrouw gezegd, laten we dan samen zingen. En die soldaat die hoort zingen. Die herkent de melodieën, die is erop afgegaan. En toen is hij met zijn bootje overgestoken, een klein bootje. Heeft ervoor gezorgd dat er nog een keer een pont voer. En weet je wat toen een van die kinderen zei? De Heer heeft geen pad door de gele rivier gemaakt, moeder. Want dan hadden we nog moeten lopen. En de Heer heeft gezien dat we te moe waren. En maar een pont gestuurd. Wij zouden zeggen een pont. Maar dat kind vond die pont nog een groter wonder dan een pad door de zee. Want ze hoeven niet te lopen. Dan hoeven we niet te lopen. Want we waren te moe om verder te lopen. Dan zie je, God doet wonderen. Hij alleen. En dan kom je met een moeilijke vraag. Maar zo loopt het toch niet altijd. Het loopt toch niet altijd goed af. Als het gaat om tijdelijke zorgen, dan geldt dat die niet altijd van ons weggenomen worden. En dan gaan we opnieuw naar Petrus en nou naar zijn tweede brief. En dan schrijft Petrus in die tweede brief, in het eerste hoofdstuk, de tijd van mijn ontbinding is aanstaande. Ik heb niet lang meer te leven. En niet dat hij ernstig ziek was. Petrus wist, ik ga de marteldood sterven. Hij bevond zich toen in Rome. Alles giste daar. Christenen kregen de schuld van een grote brand die gewoed had. Hij begreep. Hij wist. Dit ga ik niet overleven. Zat Petrus in zak en as? Alles behalve dat. Hij heeft alleen de gemeente voorgehouden, was op in de kennis en genade van de Heer Jezus Christus. Want vroeg of laat komt er een moment dat we dit leven moeten verlaten. God kan bij een ernstige ziekte tegen alle verwachting in herstel geven, een wonder Gods. Maar tenzij we de wederkomst van Christus meemaken, komt er een moment dat we dit leven moeten verlaten. Hoeveel aardse uitreddingen we ook gekregen hebben. Hoe moet je dat nou zien? Dan geldt, na de dood is leven me bereid. Dat mogen we nooit vergeten. Wij moeten onze noden aan de Heere voorleggen in de beden. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Het kan zijn dat je in geloof mag weten, God zal concreet uitkomst geven.
die zal hier deze aardse zorg van me wegnemen. En dat je het niet gaat invullen hoe, maar je weet het gaat gebeuren. En toch is dat niet het belangrijkste. Het kan ook zijn dat je er niet doorkomt. En wat blijkt nou? God heeft iets beters met je voor. Wat is dat dan? Dan kan het voor de mensen die achter moeten blijven heel verdrietig zijn. Maar dat het voor jezelf zo is. Die God die genade heeft gegeven, die gaan we nou eerder geven. Het eeuwig zalig leven, we gaan het straks zingen. Hij zal het goede niet in nood, onthoudt het zelf niet in de dood. Die in oprechtheid voor hem leven, die zal dit zelfs in de dood niet onthouden. Want dan geeft God genade, dat heeft hij al gedaan. En dan komt een dood nabij. En dan gaat God, als we de doodsjordaan door zijn, ere geven. En voor het zover is, dan geven we hier al God de Heer. God de eer. Dan nemen we het God niet kwalijk dat hij die aardse zorg niet van ons wegneemt. Dan zeggen we, Heer, u hebt wat beters voor me weggelegd. Na de dood is leven me bereid. God neemt me op in zijn heerlijkheid. En dan komen we op een punt. Er is één gebed dat God altijd hoort. Het gebed om genade. Als wij als een arme tollenaar gaan bidden, o God, wees mijn zondaar genadig, is het niet zo dat het bij God is. Ik zeg het maar menselijk, ja, daar moet ik nog eens over denken. Daar moet ik nog eens over denken. Nee, eer we roepen zal God al antwoorden. Neem de moordenaar aan het kruis. Heere, gedenk mijner als in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En toen zei de Heere niet, joh, dan moet er eerst dit gebeuren en dan dat. Dat gaat een paar weken duren, joh. Nee. Daar zou het voor die man echt te laat geweest zijn, als dat een paar weken moest gaan duren. Heden zult ge met me in het paradijs zijn. Want uiteindelijk staan we of binnen of buiten. En wanneer kom je binnen te staan? Al moet je nog zoveel leren. Als het gebed van de tollenaar ook ons gebed wordt. Het gebed van de moordenaar aan het kruis. Dan komt er iets van de hemel in ons hart. God stort zijn liefde uit in ons hart. Dat heeft hij ten diepste al gedaan. Dat is iets wat wij nooit kunnen begrijpen. Als we echt gaan roepen, dan is God al aan het trekken. Wat merken we wel? Dat het de moeite, wie heeft lust de Heer te vrezen? Zo gaat het bij ons werken. Wie heeft lust de Heer te vrezen? Het allerhoogste en eeuwig goed. God zal zelf zijn leidsman wezen. Leer hoe die wandelen moet. Dat geven de Heeren. Amen. En dan gaan we nu die psalm zingen die ik zojuist al geciteerd heb. Psalm 84, het zesde vers. Zesde vers van Psalm 84, het laatste vers. Want God de Heer, zo goed, zo mild, is al een tijd een zon en schild. Hij zal genade en ere geven. 84 vers 6. zingen nog Psalm 105, de verzen 3 en 24. Het derde en het 24ste vers vraagt naar de Heer en zijn sterkte. En die gunst heeft God zijn volk bewezen. Het derde en 24ste vers van Psalm 105.
Thank you. heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.